Dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. We zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Ik ben Luc Heesen en vanavond zit hier naast mij Volker de Jong. Hij is bekend van zijn levensgrote mensfiguren van peurschuim en styrofoam. En zijn vroegere beelden die dropen echt van het schuim, die zagen er gruwelijk uit. En tegenwoordig zijn ze iets eleganter en iets minder ruw, maar onverminderd indrukwekkend. Wil je het zien? Ga dan naar mrmotley.nl. Volker, welkom.
Ja, dank je Luc.
Leuk dat je er bent.
Bedankt.
Ik denk dat heel veel mensen je toch al wel kennen, want je bent een van de bekendere kunstenaars in Nederland nu. Maar toch misschien even beginnen met een klein biografietje. Begonnen aan de studie verpleegkunde ooit, hè?
Ja, dat klopt.
Afgebroken een opleiding voor leraar kunstgeschiedenis en handvaardigheid.
Ja.
Ook niet afgemaakt?
Wel afgemaakt.
Wel afgemaakt?
Ja,
oh, heel goed.
Ja,
okay.
Gewoon gediplomeerd docent.
Dus, oh, wat fijn.
Ja.
Okay. En toen rechtstreeks naar de Rijksacademie.
Nou, nee, dat klopt niet helemaal. Ik heb nog een jaar daartussen gehad dat ik in het havengebied in mijn eentje in een atelier zat.
Ja, precies. En maar dat, ik bedoel eigenlijk geen kunstacademie
daarvoor.
Oh, nee,
dat klopt, ja.
Maar je hebt inderdaad een jaar geëxperimenteerd, zou je kunnen zeggen, hè? Wat maakte je toen?
Nou, ik was eigenlijk allerlei spullen aan het verzamelen in dat havengebied. Want er gebeurden 's nachts allemaal obscure zaken. De drugdeals en prostitutie en zo.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk veel spannender wat er om mijn atelier heen gebeurde dan wat ik in dat atelier deed.
Okay.
Dus ik heb al die, daar ben ik spullen gaan verzamelen, zeg maar, uit dat gebied. En ik ben dus een soort van crime investigation gaan doen daar.
Want dus er gebeurde van alles daar?
Er gebeurden daar allemaal gekke dingen, ja. Echt heel ver weg in dat westelijk havengebied, zeg maar. Nu is het allemaal, denk ik, vrij safe. Maar toen kwam ik dan 's ochtends bij het atelier en er stond er een uitgebrande auto. En, of daar lagen allemaal vrouwenkleren en zo. Dus ik dacht van, my god, wat gebeurt er allemaal heel 's nachts? Ja. Ik wist wel inderdaad dat dus die Heineken-ontvoerders, die hadden daar dus Alfred Heineken daar ergens in zo'n loods, dicht bij dat atelier. Ik voelde wel een soort van, dit is echt zo'n plek waar dus gekke dingen gebeuren.
Ja.
Maar ik was dus inderdaad, in mijn eentje zat ik daar in zo'n ateliertje. Ik dacht van, wat doe ik hier? En als ik dan inderdaad 's ochtends aankwam met de fiets, dan vond ik daar allerlei spullen.
Yeah.
En dat begon me eigenlijk ontzettend te fascineren. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
En je zei crime scene investigation, je hebt dingen
bij elkaar
geplukt? Ja,
ik ben dingen gaan verzamelen, dacht van, wat is er nou gebeurd? En een soort reconstructies probeerde ik te maken met die kleren die ik had gevonden. Ik had zo'n hele tas met dameskleren. Ik dacht van, ik ga dat gewoon opvullen en een beetje dat lichaam opnieuw reconstrueren, zeg maar. En toen ben ik ook scènes gaan schieten van mijzelf dus. Dat ik als crimineel verkleed, zeg maar, in die uitgebrande auto ging. En ook als slachtoffer. Dus ik begon allemaal rollen te spelen. En dat werd allemaal heel spannend en interessant.
En dat heb je gefilmd?
Heb ik allemaal gefilmd en gefotografeerd. En op een gegeven moment dacht ik van, hoe ga ik hiermee verder, zeg maar. Dus dan had ik wel behoefte om daarover te praten. Maar ik had dus nog geen echte kunstacademie gedaan.
En dat materiaal, wat heb je ermee gedaan?
Nou, niet veel. Ik heb dat dus gebruikt inderdaad om toelating te doen bij allerlei kunstacademies. Omdat ik dacht van, ik moet hierover praten. Want het werd steeds obscuurder, zeg maar, wat ik deed in dat studiootje.
Ja.
En ik raakte ook een beetje op zo'n punt. Ik dacht van, is het nou kunst of ben ik nou gewoon helemaal gek aan het worden daar?
Ben je doorgedraaid?
Helemaal aan het flippen. Ja. En ik dacht ook van, ik moet op een gegeven moment een beslissing nemen van, wat ga ik daarmee doen? Ga ik dan helemaal mee stoppen en word ik docent? Of, Dus ik dacht, ik moet in ieder geval met iemand praten die verstand heeft van kunst. Dus ik allerlei toelatingen gedaan op kunstacademies. Ik werd nergens toegelaten. En ik dacht van, ik stop ermee.
En wat maar zeiden ze tegen je dan? Zoek
nee,
een psychiater?
Ze keken me zo aan van, dus ik met vol enthousiasme vertellen wat ik nu ook aan jou doe.
Ja.
En die mensen, ik weet het niet, ze zagen het niet of begrepen het niet, ik weet het niet.
Nee.
Maar dat gaf mij wel een soort, het was voor mij wel iets wat ik serieus nam. Ik dacht van, het is dus gewoon niks en ik stopte maar mee. Maar ik had dus die dia's, destijds had je natuurlijk gewoon die dia's, ingeraamde dia's, weet je wel. Dus die gebruikte ik steeds dan voor die toelatingen. En ik dacht, ik stuur het gewoon nog één keer op naar de Rijksacademie. Gewoon, het was een soort shot in the dark, want ik wist wel van, dit is echt zo hoog niveau. En toen werd ik inderdaad uitgenodigd op gesprek daar.
Ja.
En die mensen namen mij heel serieus daar. En ik was helemaal, was een soort warm bad, dat ik dus gewoon kon praten. En die mensen zeiden van, interessant, misschien moet je een beetje meer zus doen. En het was, Ik had het gevoel dat ik niet meer een grens had bereikt, maar dat die grens gewoon open viel. Ik dacht van, ik moet juist nog verder gaan met dit soort experimenten. En, dus ik werd daar echt... hoe zeg je dat? Ik voelde wel eens een beetje zoals met open armen ontvangen. Om daar dus nog verder te gaan in dit soort dingen. En dat heb ik dus toen 2 jaar lang... heb ik dat nog verder gepusht eigenlijk.
Ja, en dat toch best wel bijzonder dat je als soort van autodidact daar binnenkomt en inderdaad gewoon de hele stap van academisch overslaat. Je had natuurlijk wel een opleiding als docent.
Ja.
Dat is niet de gebruikelijke route, denk
ik. Nee, maar ik had ook nooit het gevoel dat ik kunstenaar wilde worden.
Hmm.
Ik had wel op die leraaropleiding dat docent, of dat er was een docente, de hele aardige vrouw van keramiek, die zei wel eens tegen mij van misschien moet je een keer op de Rietveld gaan kijken. Want die voelde misschien wel dat ik meer ambitie had om kunsten, of dat er meer in me zat dan alleen dat docentschap, of ik weet niet, maar... Dus ik ben daar op de Rietveld toen een keer bij zo'n open dag gaan kijken. Maar ik vond het al heel eng allemaal daar. Heel artistiek en zo.
Ja.
En intimiderend.
Oké. Okay.
En ik dacht ook van, nou, dat is ook niks voor mij. Ik dacht, ik voelde me daar heel onzeker over. Terwijl die leraaropleiding kon ik gewoon lekker naast dat hele docentenverhaal... kon ik gewoon lekker losgaan in mijn eigen wereld, zeg maar.
Zonder dat het de hoofdmoot was.
Ja, dus ik voelde dat als een... Maar ik moet wel zeggen dat ik een hele goede basis heb gehad op die leraaropleiding hier. Vanwege dus... je krijgt natuurlijk psychologie, didactiek en al die onderwerpen passeren de revue. En dat heb je op de Rietveld Academie bijvoorbeeld veel minder. Dus ik heb vrij theoretische achtergrond.
Ja.
En ook cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis. Dus dat zijn toch wel... Ja, daar heb ik wel veel aan gehad. Dus het is een vrij een beetje onconventionele route die ik heb gekozen. Maar ik weet het niet. Voor mij, dat kunstenaarschap, dat gevoel is pas veel... later begreep ik dat bij mij dat altijd al erin zat eigenlijk. Maar ik dat me nooit zo ervaarde als dat kunstenaarschap was of zo.
En inmiddels ben je lang en breed gevestigd als kunstenaar. Je hebt werk in grote collecties in binnen- en buitenland. Prix de Rome op zak, Charlotte Keulenprijs in bezit... En wij kennen jou eigenlijk vooral van die, zoals ik al schetste, van die hele mooie monsters eigenlijk van isolatiemateriaal en beelden.
Beeldengroepen, ja.
En mensfiguren, ja. Waarom dat materiaal? Want daar kunnen we niet omheen, denk ik.
Ja, ik was natuurlijk destijds in dat havengebied, zocht ik al een beetje zo schuimrubberachtige materialen om dus die kleding die ik vond dan op te vullen. En ik raakte wel geïntrigeerd door de kwaliteit van oude matrassen en zo.
Mm-hmm.
Want als je dat opensnijdt, zo'n oud matras, dan is dat heel mooi weer wit van binnen. Dat deed me denken aan lichaam. Hoe zeggen dat? Lichaams. Dat iets lichamelijks of zo.
Ja.
En ik heb wat meer onderzoek gedaan naar die kunststoffen, zeg maar. Zoals dat schuim van matrassen en zo. Waar wordt dat gemaakt? En dan ontdekte ik inderdaad, ging een hele wereld voor me open. Dat er dus een enorme variëteit is aan dit soort chemische troep die je kan gebruiken voor... of die wordt gebruikt voor industriële toepassingen.
Ja.
Voor isoleren of voor het opvullen van koelkasten of scheepswanden, zeg maar. Of van chemische fabrieken gebruiken ze dat ook. Dus om dingen te isoleren en zo. Dat vond ik heel interessant dat materiaal, als je dat dus koopt, zoals ik dat nu doe, zeg maar... Dan heb je dan die componenten, die voeg je samen. Dan ontstaat een chemische reactie en dan vermeerdert het zich, zeg maar.
Ja.
Dus ik dacht, dat is ook een hele mooie metafoor voor de consumptiemaatschappij. Dat gaat over het gaat alleen maar over productie.
Mm-hmm.
Dus dat spul, dat vermenigvuldigt zich, zeg maar. Maar het is dus milieutechnisch niet meer af te breken.
Ja, want er is bijvoorbeeld in de Hollandse Meesterreeks... is er een documentaire over hedendaagse kunstenaars.
Ja.
Schitterend portret van jou. En daar zie je hoe jij te werk gaat eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
En dan giet jij een soort van vloeibaar... Ja, dat kun je zelf waarschijnlijk het beste uitleggen. Wat is dat precies?
Dat is inderdaad dus die purschuim. Dat is een soort twee componenten vloeistoffen zijn dat.
Ja.
Een A- en een B-component, die voeg je dus samen... Dan ontstaat er dus een chemische reactie.
Mm.
En dan ontstaat er dus een vaste stof.
Dat komt tot leven eigenlijk.
Dat begint dus te bruisen en te doen. En dat na 30 seconden is het dan keihard. Dus de timing is heel belangrijk om daarmee te werken.
Ja.
Je hebt maar 30 seconden om het dus te verwerken.
Ja, precies.
En dat vond ik ook wel spannend. Dat dus eigenlijk op het moment dat je daar kunst mee gaat maken... heb je tijd nodig om het dus te manipuleren, snap je? Want ik wil het dus kleur geven, ik wil het een andere vorm geven. En ik zag dat bijna als een soort van gat in het systeem of zo, wat ik had gevonden. Om dat te manipuleren, of de richting eigenlijk van dat materiaal te wijzigen richting kunst. En er iets heel moois mee te doen.
Want je noemde het net al even, heel oneerbiedig gezegd, troep.
Ja, het is heel onethisch en ook politiek geladen materiaal.
Leg eens uit.
Nou, omdat dus de bedrijven die dit soort materialen maken, dus ook andere chemische middelen maken of chemische wapens. En daar ben ik later pas achter gekomen.
Ah.
En dat dus ook in de jaren 50 had je bijvoorbeeld een ontwikkeling, dat heette de Styrofoam Plan. Er waren dus grote chemische bedrijven die met elkaar afspraken van, we moeten zoveel mogelijk dus die producten indoctrineren in het dagelijks leven van mensen, om die markt gewoon te vergroten. Over de hele aardbol. En ik denk, daar heb je helemaal geen weet van. Want als je om je heen kijkt, iedereen heeft dat spul in zijn huis eigenlijk.
Ja, ja.
Dus het heeft ook iets beangstigends, zeg maar.
Een soort van directiekamer waarin een plan voor een soort van wereldheerschappij werd gesloten.
Dus daar zit een psychologie, er zit een mechanisme achter, zeg maar.
Ja.
En dit soort materialen behoor je dus eigenlijk normaal niet te zien. Omdat het zit altijd in dingen, in tafels, in koelkasten, in koffiezetapparaten, in de muren van je huis. Dus je ziet ze nooit. En ik dacht, dat fascineerde me. Dat die materialen die eigenlijk zo'n sterke relatie hebben met dus alleen maar dus winstbejag, vermenigvuldiging. Want het is dus een heel economisch materiaal. Je kan natuurlijk van twee componenten, die voeg je samen. Het expandeert 40 keer.
Het wordt 40 keer zijn oorspronkelijke grootte.
Bijvoorbeeld, ja.
Oh.
Dus dat is, dat vind ik een heel mooi symbool ook voor hoe de wereld eigenlijk, of hoe wij daarmee omgaan, zeg maar. En, maar goed, ik heb mezelf aangeleerd dus dat spul om te zetten tot kunstwerken.
Ja.
En dan ontstaat er dus ook iets wat gewoon ontzettend mooi kan zijn. Dat materiaal, dat vloeibare, zeg maar, wat stolt binnen 30 seconden, dat houdt dat vloeibare nog vast. En het heeft iets heel aantrekkelijks ook door die kleuren. Dus dat is er zit een soort enorme tegenstelling in. Dat je zegt van het is iets afgrijzelijks qua onderwerp, maar ook iets heel aantrekkelijks, visueel. En dat is voor mij eigenlijk was dat de sleutel om daar dus om daar kunst mee te gaan maken. En ook dat ik merkte dat ik daarmee ook de reactie van het publiek kon sturen, zeg maar. Of,
leg ze uit,
of een beetje manipuleren. Dat? Nou, net zoals die bedrijven dus eigenlijk proberen die met een bepaalde strategie dit soort materialen te introduceren op de markt, dacht ik eigenlijk het mechanisme van ook hoe mensen denken en hoe je dus ook in de stad loopt en hoe winkels geordend zijn in bijvoorbeeld winkelcentra, dat daar zit ook een psychologie achter. Dat je dus moet nagaan dat iemand die dus winkelt, ja, die moet op een gegeven moment, krijgt die dorst of zo, dus je moet daar een koffieshop hebben, weet je.
Ja,
en ik vind dat een interessante psychologie, ja, inderdaad.
In dit geval?
Wel cappuccino.
Ja, precies.
Maar dat is het kunst. Als je naar kunst kijkt, gebruik je eigenlijk dezelfde zintuigelijke mogelijkheden.
Hmm.
Om dus te begrijpen wat je ziet. En als het aantrekkelijker uitziet, dan krijg je bepaalde emoties of associaties die prettig voelen.
Ah, okay.
Snap je? Dus dat probeer ik te provoceren met die materialen. Dat je denkt van, hey, het ziet eruit als snoep. Kinderen vinden het ook helemaal te gek wat ik maak.
Ja.
Want die denken van, dit is een soort snoepwinkel.
Ja,
en als je dan, het is ook een manier om dat publiek mee te trekken, zeg maar, in dat verhaal erachter. En dat zijn niet altijd de meest vrolijke verhalen die ik te vertellen heb. Maar goed, ik wil mensen ook niet meteen afschrikken. Maar het zorgt er voor een soort lichte manier van over zware dingen te kunnen praten. En, dat heb
dus
ik zo.
Dus eigenlijk de basale behoeftes die wij hebben als we door de Kalverstraat lopen. Jij zegt dat is allemaal uitgedacht door die mensen die dat hebben georganiseerd. Die weten op een gegeven moment wil je naar de wc en heb je honger, heb je dorst.
Ja, precies.
En zo'n etalage zit eigenlijk ook aan de oppervlakte van jouw werk. Dus...
Ja, ik vind het interessant om diezelfde mechanismen eigenlijk te onderzoeken. Van hoe de mens shopt eigenlijk, zeg maar. Mm. Of hoe consumeer je? En als je dus kunst kijkt, hoe consumeer je dat dan ook of niet? Hoe werkt dat? Zijn er vergelijkbare mechanismen aan het werk of niet?
En hoe pak je dat aan? Want je zei die felle kleuren, die werken heel goed. Dat onderschrijf ik. Als ik er werk zie, dan denk ik meteen, het is lekker, het is fel gekleurd, het is groot, het is niet te fijntjes of zo.
Niet zuinig.
Nee.
Ja, inderdaad. En dat,
Wat zijn er nog meer van zulke tactieken?
Ik denk dat allemaal op zintuigelijk niveau plaatsvindt. Dus met name wat je ziet. Dus inderdaad de textuur, mensen begrijpen ook niet vaak wat ze zien.
Mm.
Ze herkennen dat materiaal niet, zeg maar. Dus dat wekt ook nieuwsgierigheid op, snap je? Je denkt van, hé, wat is dat? Dus dat is een soort van toenadering van mensen naar mijn werk toe.
Ja.
Door die verschijningsvorm van die materialen, zeg maar. Dus de, niet alleen de kleur, maar ook de textuur. Dus ook de figuratie. Als je dus een kop ziet, dan denk je van, oh, die figuur die ziet er een beetje triest uit of zo. Dus er zijn een soort van psychologische mechanismen waarmee je dus daarnaar kijkt en probeert te begrijpen wat je ziet. En dat kan soms heel misleidend zijn, omdat de volgende stap is dus, wat, ja, waar gaat dat dan over mijn werk, zeg maar? Nou ja, dat zijn dan het, dat zijn soms hele dramatische onderwerpen. En dat levert altijd een soort van shock op even, denk ik, voor mensen. Dat je denkt van, dat matcht niet met wat je zintuigelijk ervaart, snap je?
Yeah.
Maar ik vind, daarmee doorbreek je wel een soort van, daardoor word je ineens wel bewust van die mechanismen die dus plaatsvinden op de manier waarop je naar de wereld kijkt, zeg maar.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
Dus dat nou ik ja, het choqueert mij heel erg dat mensen dus de wereld zoals die dus materieel om ons heen is, zoals deze tafel waar we aan zitten of de stoelen, dat je vaak niet heel goed kan identificeren waar het van gemaakt is. En als je dan nagaat dat er dus bedrijven zijn die dat speciaal zo maken, zodat jij niet precies herkent wat het is of dat het nephout is. Dat vind ik beangstigend, dat de realiteit dus soms niet is zoals je denkt dat die is. En daar heb ik het graag over in mijn werk. Dus ik hoop ook dat mensen dan naar mijn werk kijken en dan gaan nadenken over dit soort onderwerpen. Ja, of dat zo is, dat weet ik. Dat hoop ik dan.
Ja, want maar als je naar jouw werk kijkt, dan heeft jouw werk eigenlijk bijna geen oorsprong voor de meeste bezoekers, denk ik. Want die hebben geen idee hoe dat styrofoam.
Ja, dat zie ik wel als voordelig, inderdaad.
Ja.
Dat is een soort verrassing voor mensen. En dat geeft maar aan dat er dus mogelijk is om mensen zich open te laten stellen voor iets. Door visuele middelen in te zetten, zeg maar.
Dus jij trekt ze eigenlijk zo'n werk in.
Ja.
En de volgende stap is dan een soort van verwondering of een soort van afvragen. Wat zien we nou eigenlijk hier?
Ja, sommige mensen blijven ook hangen natuurlijk in die eerste laag. Mm. Dat ze zeggen van, nou, het ziet er te gek uit. Een beetje horrorachtig of zo, weet je. En andere mensen die gaan wat dieper. Die vragen zich af van, hey, wat doen die figuren dan? En, dus je kan natuurlijk, er zitten verschillende lagen in, zeg maar. Maar het is wel, ja, het is wel vrij toegankelijk, denk ik, ook voor een breed publiek.
Ja.
Dat maakt het ook wel, dat vind ik ook wel interessant. Dat mensen zich soms excuseren van, ja, ik weet niet veel van kunst, maar ik vind het heel mooi wat je maakt.
Ja, dat is een groot compliment.
Ik denk van, ja, maar ik denk ook van, het geeft gewoon aan dat mensen toch ontvankelijk zijn of voor dingen. En ik vind dat, dat vind ik juist wel goed.
Maar het is ook tegenstrijdig, want je gebruikt dat rare materiaal eigenlijk, hè, bijna als soort van truc om in te zetten, om te verkopen waar het echt om gaat.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het natuurlijk het gevaar dat heel veel mensen inderdaad op die eerste laag blijven hangen. Hoe sta je daar tegenover?
Ik leg dat vaak door middel van een titel of zo, hè, probeer ik dat ook te ontrafelen, zeg maar.
Ja.
Maar het is ook zo in dat werk zelf. Je hebt vaak ook de achterkant van het werk. Je kan vaak zeggen als je een beeldhouwer bent, dat je ervan uit moet gaan dat een werk natuurlijk meerdere kanten heeft. En ik heb op de academie inderdaad geleerd van, je moet dan de achterkant moet er ook interessant uitzien. Maar ik probeer juist die, je moet juist zien hoe het gemaakt is. Dus je hebt vaak een kant aan mijn werk dat je zegt van, hey, die illusie van, of die manipulatie werkt.
Ja.
Maar die breek ik eigenlijk zelf ook weer af door te onthullen hoe ik dat doe.
Ja.
Je ziet dus in dat werk zelf, zie je aanwijzingen. Je ziet een kwast zit er nog bijvoorbeeld vaak in. Of je ziet aan de achterkant ineens zie je gewoon dat schuim wat je gewoon in de bouwmarkt kan kopen. Dus dan ontrafelt het zich ineens. Probeer ik het weer terug te brengen tot gewoon materiaal.
Dus de illusie moet niet te goed zijn?
Nee, ik moet dat. Het is net als met een theaterstuk of zo. Ik denk van, op het moment dat je achter het decor kijkt, dan denk je van, oh, maar het is maar theater. Maar het is met televisie en film ook zo, weet je. Ik bedoel, als je op een filmset kijkt, dan is dat helemaal, is ineens die magie is er niet meer. Omdat je, ik ben toevallig zelf een keer in die BBC-studio's geweest, daar in Londen. Omdat een verzamelaar die ik ken in Beverly Hills, die had werk van mij gekocht. En die zei, als je in Londen bent, moet je een keer, hij is filmproducent in Hollywood. En hij zei, je moet een keer naar die BBC-studio's komen. En dan nemen we die filmmuziek op. En dan draaien ze dus inderdaad met zo'n orkest een stuk filmfragment. En dan staat zo'n orkest daar te spelen.
Ja.
Maar ik had er viel iets. Ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Omdat ik dacht ineens, als je een film ziet, dan alles is zo perfect. Dat de emoties, weet je wel, die worden zo. Je wordt zo snel meegetrokken.
Ja.
Door scènes, door licht, door beweging, door animatie en zo. En als je ineens daar in zo'n studio zit waar dat in elkaar gezet wordt, dan denk je van, het is gewoon fake, weet je. Je wordt gewoon voor de gek gehouden.
Ja.
Maar de mensen vinden het heerlijk om voor de gek gehouden te worden. En dat is interessant, vind ik. Dat
zet je eigenlijk in?
Ik vind dat een interessant. Dat maakt de mens kwetsbaar, vind ik. Weet je, als jij dus 2 uur lang naar een bioscoopfilm kijkt, dan kan je. Dat is toch wel een verantwoordelijkheid voor die filmmaker om te denken van, nou, mensen die stellen zich 2 uur lang open. En je kan van alles bij die mensen naar binnen schuiven. En dat doen ze natuurlijk ook met reclame en zo. Maar ik denk dat er eerder veel misbruik van gemaakt wordt.
En die verantwoordelijkheid heb jij ook?
Nou, ik
door het maken van beelden?
Ik neem dat wel heel serieus, ja. Dat ik denk van, het is wel mijn bedoeling dat om de mensheid iets positiefs te geven, weet je wel. En niet misbruik te maken van die mechanismen. Maar juist om ze te ontrafelen of zo. Maar ik moet daarvoor ook dat pad in, zeg maar.
Ja.
Ik moet die trucjes ook doen.
Die trucjes moet je wel inzetten om ze zover te krijgen.
Ja, en dat is ook wel interessant van die materialen. Die worden ook vaak gebruikt op filmsets en zo. Dus om masker te maken of neprotspartijen, zeg maar.
Ja.
Dus
die illusie komt niet uit de lucht vallen. Die zit ook wel deels in dat materiaal.
Ja.
En wat staat de kijker dan te wachten als je voorbij dat mooie materiaal komt?
Ik heb het heel vaak over een soort menselijk drama. Dus ik weet het niet. Kwetsbaarheid van de mens. Dus dat kan zijn door oorlog of dood, verval.
Mm-hmm.
Vind ik interessant. Ik ben heel geïnteresseerd in de kwetsbaarheid van de mens. En ik denk van door wetenschap en we proberen natuurlijk ons te onttrekken, denk ik, van die van het onvermijdelijke feit dat we natuurlijk sterfelijke wezens zijn.
Mm.
En ook dat we dus ziek kunnen worden en zo. En ik denk van die mens is nog steeds, wij zijn nog steeds bezig om dat ons proberen daaraan te onttrekken.
Yeah.
Het is natuurlijk wel goed als je de mensheid kan helpen door medische wetenschap en zo. Maar dat schiet ook vaak wel door, denk ik, in dat we natuurlijk zo materialistisch bezig zijn. En dus onze status koppelen aan materie, zeg maar. Terwijl je natuurlijk, als je heel gezond bent, dan is dat al heel wat, weet je wel. Maar,
en laat jouw werk dan zien dat die materie niet zo belangrijk is? Of dat die feilbaar is? Of?
Nou ja, dat probeer ik wel op een of andere manier. Dat die beelden dus iets kwetsbaars hebben. Maar ook iets heel krachtig, zeg maar. Maar ik probeer eigenlijk in die koppen ook altijd een soort combinatie te maken van, je weet niet of ze nou lachen of dat ze heftige pijn ervaren of zo. Het zit er een beetje zo tussenin.
Ja.
En dat komt er ontzettend nauw op aan. Want ik denk, als je natuurlijk een vrij dramatische afbeelding maakt van een oorlogssituatie of ik weet niet, of onderwerpen zoals dood en dat kan heel heftig zijn om naar daar te kijken. Maar dat kan ook dat je meteen dichtslaat. Omdat je je wil beschermen voor dit soort heftigheden, snap je?
Ja.
En het is zonde eigenlijk, want het zijn wel interessante onderwerpen om over te praten. Snap je? Terwijl als je dat natuurlijk. Ik denk, we hebben natuurlijk ook een natuurlijk mechanisme dat je je afsluit voor gruwelijkheden. Maar het blijft een mens ook fascineren. Dat je denkt van, daardoor denk ik, is film of cinema ook zo interessant. Omdat dat je de mensheid in allerlei situaties doet zien waar je het liefst zelf niet in wil zijn. Of juist wel, waarvan je kan dromen.
Dus maar, je balanceert ook in je eigen werk een soort van op het randje van afstotend en meezuigend, als het ware.
Ja, ik denk dat het interessant is om over dramatische onderwerpen te praten zonder dat het heel zwaar wordt, zeg maar. Maar gewoon te beschouwend erover te hebben van hoe fascinerend het menselijk lichaam in elkaar zit. Hoe alle vloeistoffen in ons lichaam en hoe dat met elkaar samenhangt, ook met onze omgeving, zeg maar. Met de natuur, in hoeverre staan we daar nog in verbinding mee. En ik denk van door juist die hele chemische kunststoffen te gebruiken, kan je zeggen van, het is zo ver weg natuurlijk van wat vriendelijk is voor de mens en zijn omgeving.
Mm.
Want dit gaat alleen maar over profiteering, over dus hoe zeg je dat? Winstbejag.
Winst maken,
zeg maar.
Ja.
Maar goed, ik weet het niet. Het is natuurlijk zo, als je mijn werk ziet, dat je dat niet in 1, 2, 3 allemaal zo makkelijk kan begrijpen of ziet.
Nee.
Maar de mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen daar wel meer over te weten komen. En ik vind het interessant ook als kunstenaar dat jij mij bijvoorbeeld vraagt om hierover te praten.
Ja.
En dat is voor mij ook een medium om dus het daarover te hebben.
En om deze context toe te voegen misschien voor mensen
dus
die
ik denk van, dat geeft toch iets extra's ook aan hoe mensen naar mijn werk kijken.
Mooi, dan gaan we na de muziek gaan we nog veel verder praten. Want ik heb jou ook gevraagd om een geluidsfragment mee te nemen.
Ja.
En daar gaan we even naar luisteren. Het nummer heet Golfball Head van The Melted Man.
Oké.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Volker de Jong, die bekend staat om zijn levensgrootte en met felle kleuren beschilderde mensfiguren, gemaakt van purschuim en andere isolatiematerialen. Volker, dit geluidsfragment kwam van jou.
Ja, dat klopt.
Vertel, waar hebben we naar geluisterd?
We hebben geluisterd naar Melted Man. En dat nummer heet Golfball Head. En ik wilde het graag laten horen, omdat ik heb grote bewondering voor deze jongens die dit hebben gemaakt.
Wie zijn het? Wat doen ze?
Nou, het zijn twee vrienden van mij, Pierre Tol en Chris Cogan. En Chris die woont in Athens in Georgia in Amerika. En Pierre die woont in Kroatië. En ik ken Chris uit Amerika. Ik was daar op bezoek op de universiteit en hij geeft les daar. En toen zei hij van, ja, ieder jaar kom ik in Nederland op te treden met Melted Man. Maar ik zeg, ik ken dat helemaal niet. En, dus ik heb langzaam hem leren kennen en zijn vriend die dus destijds in Nederland nog woonde. En ik heb hun opzien treden ook. Ze doen performances samen. Ongepland, zeg maar. Je weet nooit wanneer ze spelen.
Okay.
Maar het interessante van hun is dat er namelijk niks op internet te vinden is over hun. Zij hebben echt ontzettend veel moeite gedaan om dus niet vindbaar te zijn. En dat vond ik heel interessant. Daarom wilde ik het ook laten horen. Omdat hun dus heel onconventioneel zijn. Zij brengen tijd door bijvoorbeeld samen daar in Georgia. En dat is echt redneck country daar.
Mm.
Dus je hebt daar de Ku Klux Klan nog en zo. En ik ben daar geweest. Het is echt heftig daar. Je ziet heel veel van die pick-up trucks met van die vlaggen erop van de South, weet je wel. En hun gaan dus bijvoorbeeld in rieten rokjes en met houten maskers daar gewoon zo'n bar in om daar op te treden. Terwijl die mensen dus niet weten wie hun zijn. En je kan je voorstellen dat ze dus regelmatig daar problemen mee hebben gekregen.
En wat trekt je daar zo in aan?
Dat ze uit zo'n bar worden gesmeten en zo.
Ja.
Nou ja, wat ik mij daaraan aantrekt is dat het doorbreekt alle dingen waar wij dus... Het doorbreekt een enorme taboe, zeg maar. Zij doorbreken de regels eigenlijk.
Ja.
En hoewel het allemaal best bescheiden is, want ze overtreden geen wetten, zeg maar. Maar ik heb het gevoel dat het bijna een soort iets shamanistisch heeft of zo. Zij onderwerpen zichzelf aan een soort van trance of een ritueel.
Mm.
Nou, dat kan, ik noem het dan performance. Maar en ik vind ook in die muziek hoor je een soort van, daar zit een soort bevrijding in. Die maakt me blij en optimistisch. Dat ik denk van, het is gewoon... En ook dat idee dus dat hun juist niet op dat internet te vinden willen zijn, vond ik ook verbazingwekkend. Ik dacht van, iedereen wil wel een page op Facebook of iedereen
jezelf.
Wil toch weten van, kijk, dit is wat ik doe. Uh-huh. Dus het is een soort anti-promotie. En ik dacht daarmee, houden ze eigenlijk een soort van macht ook over wat ze doen. Snap je? Ze zijn niet grijpbaar in de zin van... Het is geen publiekelijk bezit meer.
Ja.
Ik twijfelde wel even om het te laten horen. Want ik dacht van, misschien willen ze dat juist niet. Maar
misschien
wilde het toch delen. Omdat
misschien
ik dacht,
bewijzen ze geen dienst dan nu.
Dat zou kunnen, ja. Ik twijfelde nog even. Maar
Ik
vind het toch belangrijk om daar aandacht aan te geven. Ik denk van, er zijn dus mensen die heel veel moeite doen om dus gewoon niet mee te doen met dingen. En dus hun eigen regels te maken.
Ja, wat bijna een daad van verzet is tegenwoordig dus.
Ja, dat is bijna een daad van verzet. Maar je zou kunnen zeggen, het is ook een recht of zo wat je hebt als mens.
Ja.
Dus hun willen ook geen cellphones in die zaal en mensen met camera's. Dat kost ontzettend veel moeite, hebben ze me laten weten. Omdat, het is zo makkelijk natuurlijk even met je telefoon iets op te nemen.
Ja.
En ik dacht van, het reset eigenlijk alles even. Dat je denkt van, je bent live, kan je dat meemaken met hun? En daarna
is het
gewoon weg. En er is gewoon niks meer te vinden. Ze hebben ook geen opnames of... dat vond ik echt zo cool.
Ja, dat denk ik wel niet meer.
Ja, dat vind ik mooi.
Maar hoe is dat met jouw beelden? Want je zou jouw beelden ook een soort van daad van verzet kunnen omschrijven. Hè? Er zit ook iets anticapitalistisch in. In ieder geval, er zit een ironie in of een sarcasme in dat materiaal. Maar tegelijkertijd zijn er rijke verzamelaars die jou in hun collectie hebben.
Ja, en dat zijn vaak ook dan mensen die bijvoorbeeld aan de eigenaar zijn van grote bedrijven. En Ik heb daar wel even zo een beetje over na moeten denken in het begin. Ik dacht van, oké. Ik had nooit verwacht natuurlijk dat mijn werk zo populair zou worden. Of dat mensen dat zo'n hele installatie zouden aankopen.
Ja.
Maar het was wel interessant om met die mensen eigenlijk daarover te praten. Over mijn werk.
Hoe gaat dan zo'n gesprek?
Die mensen zijn ongelooflijk gepassioneerd aan het verzamelen van kunst.
Mm.
En ik realiseerde me ook dat als je dus zeg maar dat koppelt aan het idee dat iemand dus... Ja, als je geld hebt, dan heb je dus bezittingen. Je hebt heel veel dingen die je dus je status verhogen of ook je levensstandaard. Maar je kan ook zeggen, kunst, het heeft iets ongrijpbaars op een of andere manier. Weet je wel, ik bedoel, een auto, daar kan je nog in rondrijden. Maar een kunstwerk, daar kan je alleen maar naar kijken. Maar blijkbaar is daar dus, als je dus voorbij materie gaat, denk ik dat kunst iets heeft wat materie overstijgt. Snap je? Dus iets, dat je een gevoel geeft of iets verandert in je systeem.
Mm.
Als je een schilderij ziet wat je heel erg raakt, of dat kan iets veranderen in je leven. En dat merkte ik bij deze mensen ook, dat het verzamelen, dat gaat verder dan alleen maar dus het bezitten, zeg maar. Het hebben van dingen. Dat het gaat over dat ze een verantwoordelijkheid ook nemen voor zo'n kunstcollectie en zo.
Mm.
En dat raakte me ontzettend. Ik dacht van, wauw. Die mensen die overstijgen eigenlijk hun eigen materiële bezittingen en zo, door gewoon op zoek te zijn naar iets wat in kunst, wat je niet kan grijpen, zeg maar.
Ja.
Ja, daarvoor heb je dan uiteindelijk dat kunstwerk nodig, wel als medium. Maar dat gaat dus om iets wat daarachter zit of zo. Het bracht me ook natuurlijk in de mogelijkheid om met deze mensen, om te begrijpen van hoe die mensen ook hun ding doen, snap je?
En kijk je daar dan anders naar? Heb je daar meer respect voor gekregen? Of is het minder zwart-wit geworden daardoor?
Nou, ik heb daar wel respect voor gekregen. In de zin dat ik denk van ja, iedereen zou je kunnen bekritiseren voor wat voor reden dan ook. Maar je kan ook zeggen van, we spelen natuurlijk allemaal een bepaalde rol in zo'n maatschappij.
Mm.
En ik vind het wel mooi als mensen natuurlijk door muziek of kunst... dat uiteindelijk je even optilt boven dat materiële. En... Ik heb wel één keer meegemaakt, bijvoorbeeld in New York, dat ik daar op bezoek was bij een familie. En die mensen hadden inderdaad een kunstwerk van mij in huis. Dus waren gezellig, een borreltje erbij en een hele leuke avond gehad. Toen hoorde ik dus later dat die man wapenhandelaar is. En toen was ik heel geschokt. Want ik dacht van, ik wil mijn kunst niet aan wapenhandelaren verkopen. Maar ik wist dat niet van tevoren.
Ja.
Snap je?
En wat bedoelt dat besef
van,
dan?
Dan kan je dus zeggen van, aan een dollar of een euro, je kan niet zien wie dat ding in zijn handen heeft gehad, weet je wel.
Mm.
Het zet dingen wel op scherp. Dat je dus zegt van, kunst vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Nou, daar wordt geld voor betaald. Waar komt dat geld vandaan? En dat, je komt zelf tot, ik kwam zelf in een soort ethische kwestie terecht. Ik dacht van, wat vind ik daarvan en zo?
En, wat vond je ervan?
Ik vind wel, als ik natuurlijk vol kennis had gehad, dat ik daar wel een keuze in kunnen hebben. Maar het plaatste mij wel even zo op mijn voet, op mijn plek van dat ik me afvroeg...
Wil ik dit wel?
Ja, maar aan de andere kant denk ik van, door dat spel ook mee te spelen, zeg maar, van die kunstmarkt en zo. Daarmee heb ik veel meer, ik kan veel meer uitdragen naar dat publiek in wezen door daaraan mee te doen, zeg maar, aan het systeem, dan er tegen te zijn, snap je? Want als je dus niet mee wil doen en je afzet daartegen of je demonstreert daartegen,
heb je geen invloed.
Dan word je snel buitenspel gezet, snap je? En ik denk, het is veel interessanter voor mij, denk ik, om dus inside te gaan.
Dus een
en
soort
te kijken
van
wat gebeurt daar binnen. Maar het is ook een soort antropologisch onderzoek.
Yeah.
Dat je denkt van, hoe gedraagt een mens zich? En het is interessant om inderdaad in regionen te komen waar ik normaal als gewoon... burger niet in aanraking mee komt. Zeg maar
heeft dat effect? Gaat die directiekamer open en heb jij het idee van... ik kan mijn kritische nood of mijn twijfel kan ik daar zaaien?
Nou ja, ik praat wel over de ethiek van mijn werk en zo. En ik denk ook wel dat die mensen daarvoor openstaan. Anders zet je zoiets niet in huis neer.
Maar stel nou dat de directeur van de fabriek van isolatiematerialen...
Ja.
Hè, dat die zegt, ik koop je hele oeuvre op voor een bedrag dat je nooit meer hoeft te werken.
Oké.
Wat doe je dan?
Nou, dat is vrijwel uitgesloten volgens mij.
Maar stel, hè, eventjes hypothetisch.
Nee, ik weet het niet. Wat zou ik daarvan moeten vinden? Ik weet het niet.
Dan word je ingelijfd eigenlijk misschien bij het...
Maar ja, weet je wat het wel is? Wat ik zeg, kijk...
Ik kan internationaal, zeg maar, dus kom ik in aanraking met werelden, zeg maar, politici en zakenmensen. Dus ik kan daar iets uithalen, snap je? Ik kan iets meenemen daarvan, mm-hmm. In mijn werk. En ik denk van, dat maakt mijn werk rijker en ik denk dat ik daarmee een groter publiek bereik. Dus ik speel dat spel ook mee, zeg maar. Dus ik verdien ook mijn geld daarmee.
Ja.
En maar dat zorgt ook dat ik mijn vrijheid hou om de dingen te doen zoals ik ze wil doen, snap je? Maar je moet je wel voorstellen dat dat natuurlijk interessant is, ook als je kijkt naar kunst, dat als ik dan de bouwschuim, zeg maar, verwerk in mijn atelier, dat daarmee ook dus de hele kwestie van wat is de waarde van kunst, dat komt ook, dat ondervind ik aan den lijve, zeg maar. Snap je? Je kan natuurlijk zeggen, Rembrandt in het Rijksmuseum, het is ook maar olieverf op doek. Waarom moet dat nou zo duur zijn?
Yeah.
Maar het is ook dus, blijkbaar zit hij in die cultuur, hechten wij moeten we ook waarde toekennen aan dingen, snap je? En ook, je kan ook zeggen van bedrijven die misschien het Van Gogh Museum sponsoren, die zijn misschien ook niet helemaal oké. Maar we gaan toch even goed naar het Van Gogh Museum. Snap je? We hebben allemaal te maken met dit soort kwesties, denk ik.
Ja.
Ik bedoel, ik moet ook mijn boodschappen doen bij Albert Heijn. Maar ik denk ook van, als ik dat lees, denk ik van, nou ja, snap wat ik bedoel?
Ja.
Dus of je nou wil, of het is heel moeilijk om je te onttrekken, denk ik, van dit soort systemen. Ook als je er tegen bent. Maar het is eerder interessanter, denk ik, om er wat minder, minder veroordelend over te zijn. Maar meer te bestuderen en te kijken van, wat kan je daaraan doen? Als mens. Ik denk van, als individu doe ik op mijn bescheiden manier, spreek ik over onderwerpen die ik belangrijk vind en waarvan ik denk, ja, dat is goed om het daarover te hebben. Maar ja, aan de andere kant denk ik van, ik doe ook mee met dat spel.
Ja. Heel mooie quote van jou weer in die Hollandse Meesters, dat je zegt op een gegeven moment, het materiaal blijft voor eeuwig bestaan, het is niet af te breken, in ieder geval door de natuur niet.
Ja.
Dus dat is goed nieuws en dat is slecht nieuws. Volgens mij zit daar die hele dualiteit in,
ja.
van die houding.
Ja, het bevraagt natuurlijk ook de houdbaarheid van dingen. Hè. Ik merk gewoon van bijvoorbeeld in deze tijden dat het een beetje onrustig is, zeg maar, in de wereld. Dat de kwestie van behoud van kunst ook weer steeds meer actueler wordt. Dat mensen zich steeds meer afvragen van, hoe lang blijft het dan goed en zo?
Ja.
En ik denk dat het komt omdat we voelen ons kwetsbaarder. En ik denk als je naar het Rijksmuseum kijkt bijvoorbeeld, naar het behoud van schilderijen, dat geeft je een soort van stabiliteit. Dat je denkt van, dat bestaat nog.
Dit dus we zijn er nog. Jaren. Ja,
omdat
precies.
We daarmee verbonden zijn en het legitimeert onze afkomst, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld werk opgebouwd een keer in het Haagse Gemeentemuseum, in een tentoonstelling met een paar werken van Rembrandt. En daar kwam op een gegeven moment een soort militair team, zeg maar, binnen met die kisten, met die Rembrandts. En ik werd bijna aan de kant geduwd, omdat ik dus in de weg stond.
Yeah.
En ik dacht van, hey, hier staat een levende kunstenaar, weet je. Maar ik realiseerde me op dat moment dat zo'n rem, het is zo kwetsbaar. Ook onze cultuur is kwetsbaar. En ik dacht inderdaad aan werken terug die ik heb gemaakt in het verleden. Die bijvoorbeeld gaan over Amerikaanse soldaten die bijvoorbeeld in Irak in zo'n museum binnendringen.
Mm.
Of inderdaad Al-Qaeda-strijders die dan inderdaad beelden kapot maken. Dat is heel, dan raak je je vijand volgens mij op zijn kwetsbaarste plek. Dat is toch de cultuur. Dat zijn dingen waar ik veel over nadenk als ik zo in mijn atelier ben. En
als je het hebt over die oude meesters die bewaard zijn gebleven, dan is jouw werk natuurlijk een soort van overtreffende trap daarvan. Want dat is niet te vernietigen. Dus dat is misschien voor mensen over 300-400 jaar nog steeds een soort van troost.
Ik weet niet
om naar
of,
te kijken.
of ze nog weten wie ik ben dan. Maar,
nee?
Nou, dat maakt verder ook niet uit. Ik denk van, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld het oeuvre van Van Gogh of zo. Of je kan ook zeggen de processen die plaatsvinden in de geschiedenis. Waardoor bijvoorbeeld zo'n collectie als in het Van Gogh Museum, waarom dat nog er is, zeg maar. Dat heeft ook te maken met processen daaromheen, weet je wel. Machtprocessen.
Hmm.
Omdat je zegt van, rijke verzamelaars. Er speelt altijd geld en macht een rol, zeg maar, ook in het behoud van cultuur.
Dus ook dat is een spel.
En dan kan je zeggen,
nou,
dat is heel fijn
ook,
dat gebeurd is. Want anders hadden we die kunstwerken niet meer gehad.
Yeah.
De andere kant is dat je je af kan vragen natuurlijk van, die mensen die dat toen. Het zijn interessante onderwerpen, denk ik.
Ben je er voor jezelf uit waar voor jou een grens ligt, ethisch gezien? In hoeverre,
ja,
hoeveel
ik denk
wil je
dat
het
je
spel
echt voorkennis
spelen?
Hebt en je kan een beslissing nemen van dit is geld wat komt uit iets wat voor mij niet acceptabel is. Dan zou ik het niet
Niet doen.
Niet doen, maar ik denk, ja, weet je. Je hoeft je ziel niet te verkopen, denk ik, voor geld. Maar het is best wel moeilijk, vind ik, als je geld verdient om te weten van...
Tuurlijk,
waar komt
het
vandaan?
Ik ben ook
blij dat je het ermee kan redden, weet je wel.
Ja.
Het geeft je ook vrijheid. Maar ik denk, al dit soort onderwerpen zijn bij mij gewoon... komen steeds meer zo aan de orde.
Ja.
En ik denk van, ik wil dat onderdeel maken van mijn kunstwerken. Ook om het erover te hebben. Anders hadden we het nu ook niet over gehad.
Kun je je één moment herinneren op heel hoog niveau? Bijvoorbeeld een verzamelaar of een directielid. Waarop jij dacht van, ja, ik heb nu met jou dit gesprek. En dat maakt het al waard dat ik het spel meespeel. Snap je wat ik bedoel? Dus misschien is de herkomst van jouw geld niet helemaal zuiver. Maar ik heb nu iets bereikt.
Ja, dat weet ik, ja.
Ik hoef geen naam hoor.
Nou ja, ik weet niet. Ik heb heel veel mensen ontmoet, denk ik, die... Maar ja, ik ken bijvoorbeeld een dokter, een man die heeft dus zijn hele leven lang als dokter gewerkt in een ziekenhuis voor kanker.
Mm-hmm.
En die is nu van kunstverzamelaar, is hij nu galeriehouder geworden. En die man, hij is al een beetje op leeftijd, zeg maar. Maar ik denk van, de man die heeft dus al, hij heeft al wat voorbij zien komen in zijn leven, in dat ziekenhuis. En ik denk van dat hij nu met kunst bezig is, dat is toch wel heel... bewonderenswaardig vind ik, dat die mensen dus een soort link leggen tussen kunst en het menselijk leven, zeg maar, weet je wel. Kunst gaat dus in wezen dus ook over het leven. En dat maakt kunst ook kwetsbaar, denk ik.
Ja.
Maar ook juist interessant. Zo van, ook, ik denk dus ook heel veel na over wat is die plek van die kunstenaar, weet je wel. Ik bedoel, van een dode kunstenaar kan je zeggen van, ja, ze doen maar wat met dat werk dan. En daar wordt iets goeds mee gedaan of niet. Maar je kan je natuurlijk ook afvragen van als je een levende kunstenaar bent zoals ik. Van wat is je verantwoordelijkheid? Is het je taak ook om uit het atelier te stappen en dingen aan de kaak te stellen? Of ik weet het niet. Het hoeft niet iedereen te doen natuurlijk.
En voor jouzelf?
Voor mij is dat heel belangrijk. Ja. Dat ik denk van het is toch een soort medium. Ja, ik bedoel, ik heb maar een eenvoudige verpleegkundige opleiding ooit gedaan. Ik denk, daar had ik ook goede dingen mee kunnen doen als ik daarmee door was gegaan. Maar ik heb wel het gevoel dat ik iets moet doen waar ik wat iets toevoegt aan een discussie.
Wanneer had je meer mensen geholpen, denk je? In je huidige beroep of als verpleegkundige?
Ik denk dat ik het nu beter doe.
Ja?
Ja, ja ik denk het wel, ja. Ja. Nee, ik spreek heel veel mensen die dus die er zelf wat troost bijvoorbeeld halen uit mijn werk. Of ik stond inderdaad een keer in Amerika dus in zo'n wolkenkrabber mijn werk op te bouwen. En er kwamen dus zakenmensen naar binnen. En die zeiden van, are you the artist? En ik schrok een beetje, want ik dacht van, die gaan wij iets aandoen of zo. En die man zei, mijn zoon die zit in Irak in die oorlog en je werk doet me er onwijs aan denken. Bedankt, want... hij voelde zich weer helemaal even goed of zo. En dat raakte me ontzettend, joh.
Ja.
Ik dacht van, wauw. Het is natuurlijk nu ook... er is van alles aan de hand in de wereld. En ik denk van, blijkbaar kan je toch... Misschien is het maar op een heel klein niveau... dat een individu dus door kunst geraakt kan worden. Of daar iets... weet je wel. Maar ik denk van, het is toch... het is mooi daardoor dat het... Even mensen zeg maar omhoog tilt of zo, uit de misère of iets moois geeft als je een museum loopt en dat je weer naar huis gaat en denkt van hey, dat geeft je kracht of zo. En,
zeker.
Vind ik mooi, ja.
Dankjewel, we gaan even luisteren naar De Regels via de Radio, onze vaste rubriek.
De Regels via de Radio. Regels van de radio, radiowerk 15. Dit werk heet Spirit Cooking. Mix verse melk van de borsten met verse melk van het sperma. Drink bij aardbevingen. Op je knieën, boen de vloer. Met je adem inhaleer je het stof. Was je beddengoed in citroensap. Bedek je kussen met salie. Met een scherp mes snijd diep in de middelvinger van de linkerhand. Eet de pijn. Met je gezicht naar de muur eet 9 rode hete pepers. Neem 13 ongesneden bladeren van groene kool met 13.000 gram jaloezie stoom voor een lange tijd in diepe ijzeren pot tot al het water verdampt is. Eet het net voordat je aanvalt. Verse ochtendurine, sprenkel over nachtmerries.
De regels via de radio.
Hoi.
Dat waren de regels via de radio, het vaste rubriekje van Kunst is Lang. Gemaakt door anonieme hedendaagse kunstenaars. Heb je nou meegedaan thuis? Mail dan een foto van je werk naar heske@mrmotley.nl. Ik praat nog een aantal minuten met Volker de Jong. Bekend om zijn levensgroot en met felle kleuren beschilderde mensfiguren. Althans, dat dacht ik, maar dan was er die nieuwe tentoonstelling afgelopen najaar.
Ja.
Waar bijna geen schuim en geen mensfiguren te zien waren.
Ja.
Van waar de shift?
Nou, ik was. Dit was eigenlijk voor mij een onderzoek naar hoe het publiek zich zeg maar gedraagt tegenover mijn werk. Want ik had je dus eerder verteld, inderdaad, als mensen naar mijn werk kijken, wat voor processen er plaatsvinden. Hè, de kleuren, de texturen, de materialen. Maar ook dus de figuratie. Dat je dus als je een menselijk figuur ziet, ga je meteen proberen te begrijpen van. Wat doet die figuur? Of,
ja.
Is hij blij of is hij treurig, weet je wel. En ik dacht, als ik die factoren eruit haal en probeer die bezoeker als karakters mee te laten doen. Of de participatie van het publiek alleen maar als kijker, maar ook meer als deelnemer. Dat interesseerde me. En dus ik heb inderdaad bij Fons Welters heb ik een tentoonstelling gemaakt met allerlei tafels uit gevangenissen. En ik heb inderdaad ook een soort gevangeniscel gemaakt. En ik was gewoon nieuwsgierig ook van hoe om die publiek een beetje uit hun comfortzone te halen. En te kijken van hoe voel je je daarbij?
En wat heeft dat opgeleverd, weet je dat? Hoe reageerden mensen?
Nou, sommige mensen zeiden inderdaad van hey, het is een hele verandering in je werk. Maar heel veel mensen die vonden dat een enorme verrassing. Een blije verrassing, zeg maar. Dat ze dachten van oké, dat. Het verandert even zo de gegevens, zeg maar.
Ja.
Want ik denk, het is ook natuurlijk. Je kijkt ook naar kunst met de kennis die je hebt over kunst. En ik denk, zoals met mijn werk, veel mensen kennen dat al. En als het ineens wat anders wordt, dan moeten ze even opnieuw weer kijken, snap je?
Mm-hmm.
En dat vind ik best wel goed. Omdat je mensen weer opnieuw kan bevragen van hey, je moet weer even alles vergeten wat je eerder hebt gezien. Kijk even opnieuw nu. Nieuw verhaal, andere gegevens.
Ja.
En er zijn er dus inderdaad mensen die zeggen van oh, ik vond dan dat oude werk veel mooier.
Mm.
Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Maar je hebt ook mensen die zeggen van oh, ik vind het geweldig om te zien hoe dat nu zonder die figuren functioneert, zeg maar.
En dan las ik in de tentoonstellingstekst, de begeleidende tekst daarbij, jouw eerdere werk zou gaan over de immoraliteit van het menselijke handelen en nu gaat het over de objecten. Kan een object intrinsiek slecht zijn of goed?
Ja, dat vond ik ook een interessant gegeven. Dat als je een rechtbank zou hebben, waar dus een mens wordt berecht door een jury of door een rechter, dat er zijn dus ook voorwerpen die een moraliteit hebben. Dat je dus zou zeggen van, net zoals je kijkt naar bijvoorbeeld mineralen, dat je bijvoorbeeld diamanten of robijnen, die hebben een heel andere status dan bijvoorbeeld een steen uit het asfalt of zo.
Ah, ja.
En ik vond dat wel interessant, omdat ik zie toch de sculpturen die ik maak of de beelden, het zijn geen mensen die ik maak. Het zijn natuurlijk gewoon dingen die lijken op mensen, snap je?
Ja.
Dus ik heb eigenlijk de uiterlijke verschijningsvorm is iets anders, maar het gaat nog steeds over hetzelfde eigenlijk. Dat vond ik wel interessant.
Dus eigenlijk heb je de illusie nog verder weggehaald. Of in ieder geval, je hebt de identificatie heb je verder weggehaald.
Ja, en ik vond het ook interessant. Ik heb dan die tafels laten maken naar aanleiding van foto's die ik had gezien van een Amerikaanse gevangenis. En dan zie je dus inderdaad zo'n soort picknicktafel met ronde stoeltjes eraan vast. En dan begrijp je natuurlijk meteen van in gevangenis, ja, die stoelen zitten vast. Omdat die gevangenen natuurlijk niet dat als wapen kunnen gebruiken. En dat dus die. Ik vond het interessant de mens gevangen zetten, zeg maar.
Ja.
Dat je de mens als een soort voorwerp, zeg maar, of een nummer in een cel zet met het idee dat hij beter zou worden. Vond ik interessant dat de mensheid dat zichzelf aandoet, zeg maar. Dat je dus een mens, als net zoals ik dus eigenlijk mijn figuratie eruit heb gehaald, zou je kunnen zeggen, in een gevangenis halen ze eigenlijk dat menselijke even zo eruit en behandelen ze iemand als een soort object.
Ja, je kan wel ervan uitgaan dat in veel gevangenissen dat misschien wel humaan gebeurt. Maar ik vond het interessant dat mensen dan tijd door moeten brengen in zo'n kleine ruimte. Als straf, zeg maar. Waardoor het bijna een... ik dacht van, hoe overleef je dat? En ik ook dus de... Hoe overstijg je dus het besef dat je dan gevangen zit, zeg maar. Dat vond ik interessant. Ook dus kunst, ik heb veel boeken gelezen over kunstenaars zoals Oscar Wilde. Die heeft dan ook in de gevangenis gezeten. En dat het leidde tot een enorme artistieke opleving, zeg maar. Snap je?
Juist, omdat die
gasten
werd,
daar zaten helemaal... Ja, dus die konden alleen maar in hun hoofd ontsnappen door te gaan schrijven en zo. Dat is een heel romantisch idee natuurlijk van in een gevangenis zitten. Maar wat me ook interesseerde was dus dat je dus alleen kan ontsnappen via je geest eigenlijk. Door dus te gaan fantaseren over vrij zijn. Waardoor je dus eigenlijk zegt, die spirit of de geest van die mens, die overstijgt dat lichamelijke ongemak. Snap je?
Ja.
En dat, daarom heb ik eigenlijk gekozen om dus nu geen figuratieve dingen te maken. Omdat ik dacht van, ik wil het eigenlijk hebben over dat object. Dat mens als een object. Maar de menselijkheid is weg, zeg maar. Dus het is alleen maar vlees en bloed. En daarom heb ik dat kunstwerk ook gemaakt met die MRI-scan van mijn eigen hoofd.
Ja, dat is de enige mensfiguur in die hele tentoonstelling,
hè? Ja, dat was ik eigenlijk zelf dan. Ja.
Dat zie je. Ja, dat
ik
zie
had
je
nog nooit. Ja, ik had één keer een zelfportret gemaakt hier, maar ik was ook geïnteresseerd inderdaad in mijn eigen geest, in mijn lichaam, zeg maar. Dus ik heb met een arts in het UMC een samenwerking gedaan, waarbij we dus op zoek gingen naar mijn ziel in de MRI-scanner.
In de MRI-scanner?
Ja.
Gevonden?
We hebben hem gevonden, ja.
Okay,
het was een heel klein boontje.
Ja.
Nee hoor, nee. Maar hij was ook geïnteresseerd inderdaad in de... Op het moment dat mensen natuurlijk ziek zijn en dus naar het ziekenhuis gaan en dus in zo'n apparaat moeten om gescand te worden. Dat is een ontzettend kwetsbaar moment voor mensen. Omdat je voelt, je bent kanker of je bent ziek.
Ja.
Dus dan, daarmee komt die vraag van dat lichaam dat in verval is of niet meer functioneert of ziek is. En die geest die nog verder wil, zeg maar, snap je? Dus die scheiding tussen die geest, dat vind ik interessant.
Ga jij verder op deze weg? Ben je daar nu mee bezig?
Ik ben nog maar net begonnen, ja, met deze... Maar ik dacht, het is dus een andere manier van hoe dat publiek daarnaar kijkt. En ze ook mij een beetje onderzoeken voor mij van... hoe ver kan ik dat publiek dan meenemen, ook in zo'n verhaallijn, zonder die figuratie, of snap je?
We zijn er bijna doorheen, door de tijd volgens.
Ja, ik begreep het, ja. Zonde.
Ja, helaas. vertel nog even waar we jouw werk kunnen gaan zien binnenkort.
Ik doe mee aan een tentoonstelling in Dordrecht, dat heet Dordyard. Daar werk ik samen met een glasfabriek in Venetië, in Murano. En ik heb binnenkort een tentoonstelling in Den Haag. Op de Beeldend Galerij, dat is buiten. Daar maak ik een werk over Cornelis en Johan de Wit. Waarbij ik 3D-scans heb gemaakt van de vinger en de tong van Johan en Cornelis de Wit.
Ik kijk er naar uit. Misschien
dat
is dat een stukje
weer heel gezellig
van hun ziel te zien. Ik hoop het.
Ja, okay.
Dankjewel, Volkert.
Graag gedaan.
Dit was Kunst is Lang. Wil je naar thuis meer zien? Ga dan naar mistermoppie.nl. Vind je artikelen en verwijzingen naar het werk van Volkert. En volgende week zit hier Paulien Olteten. Tot volgende week.